Gemeente, vooraf maak ik u bekend dat donderdag 26 januari jongstleden is overleden in de leeftijd van 85 jaar het meelevend lid Christina Johanna Simons, geboren Baars, gewoond hebbend aan de Hollandia 101. Er is gelegenheid de familie te condoleren. Maandag 30 januari, morgenavond, van 7 tot 7:15 in de Munnikenhof. En dinsdag wordt om 10:00 de rouwdienst in de aula van de Munnikenhof gehouden, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. We zullen haar straks in ons gebed gedenken en ook in het zingen van de allereerste psalm in deze dienst. De kerkenraad maakt u bekend dat openbare belijdenis van het geloof zal worden afgelegd door Jan Gaasbeek, Laan van Kernhem in Ede. En dit zal gebeuren op zondag 5 februari in de middagdienst. De collecten die zijn voor de diaconie, de kerkelijke kas en dan met name de emeritiekas en met de uitgang voor het bouwfonds. Dit jaar zijn aftredend als ouderlingen de broeders P.P. Bezemer, D. Bos, J.N.T. Hazelhof, A. Heijstek, G. van Kruistum en J.W. Schuurman. En als diaken zijn aftredend de broeders Bonen en Hendriksen. In de kerkenraadsvergadering van 16 januari zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. J.W. Bentum, L.H. Boot, B.J. te Brake, D. van Dam junior, G.T. ten Hoven, A. Kok, D. van Krimpen, P.A. van Kruistum, G.J.W. van Nieuw-Amerongen, B. Oostenbrink, R.J. Schuurman en M.S. Verhelst. En voor het ambt van de diaken zijn gekandideerd de broeders M.A. den Bleker, H.J. Groothedde, T. van de Kraats en J. de Wilde. En de verkiezing zal plaats hebben op zaterdag 11 februari om 7:00. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is vanmorgen uit Lucas 5, de verzen 17 tot en met 26. Dus Lucas 5 en dan daarvan de verzen 17 tot en met 26. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu samen zingen uit Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. En ook het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer. En we willen dit staande doen en ter herdenking van het overleden meelevend lid Christina Johanna Simons, geboren Baars. We luisteren nu naar de 10 geboden die de Heere ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven. En ook de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 73. Ik riep u aan, o Heere, met al mijn hart, verhoor me en ik zal uw wet bewaren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Bijbel open vanmorgen bij Lucas 5, We lezen de versen 17 tot en met 26. Lucas 5 vanaf vers 17 tot en met vers 26. De genezing van een verlamde is het opschrift. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf. En dat er farizeeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen ze vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen ze het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de farizeeën begonnen te overleggen: wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker, te zeggen uw zonden zijn u vergeven of te zeggen sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij had gelegen, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden: wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Tot zover. We willen samen in ons gebed tot de Heere naderen en in onze voorbeden willen we gedenken aan H. Simons en zijn familie vanwege het overlijden van zijn vrouw en hun zus en tante. We willen ook voorbeden doen voor Wim en Mariet Nap. Mariet is gisteren opgenomen in het ziekenhuis van Ede. We willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Post van de Lange Dreef weer thuis is. Ze is behandeld in het ziekenhuis van Ede voor keelamandelen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. We mogen samen weer een rustdag beleven. U geeft het ons, Heere. En dat na een week waarin u ons omringd hebt met uw trouw en met uw zorgende liefde. En dat we hebben wat we hebben, dat we zijn wie we zijn, is alles door u aan ons geschonken. U zegt het in uw woord: zonder mij kunt gij niets doen. En dat betekent dat we alles ontvingen. Ook in de afgelopen week. En daarom mag dankbaarheid ons hart vervullen. En daarom mag het wel zo zijn dat van het begin van ons gebed eerst uw naam willen verhogen en u willen danken en loven voor uw trouw aan ons betoond. We hebben uw zegen nodig, Heere. Als we zo meteen dat woord dat we gelezen hebben met elkaar gaan overdenken, dan is het zo belangrijk dat de boodschap helder verwoord wordt, maar ook dat de boodschap verstaan mag worden door ons, in ons hart, in ons leven. En dan zijn we allemaal verschillende mensen. Dan zijn we mensen van verschillend karakter, van verschillende leeftijden, van verschillende achtergronden. Maar u weet wat we nodig hebben. U kent ons hart. En we bidden, Heere, of de verkondiging van morgen ons mag aanraken. Dat we uw woorden mogen verstaan, begrijpen en verwerken. En daarvoor zijn we diep afhankelijk van de leiding van uw geest. Wil ook vanmorgen ons die leiding niet onthouden. Ons die hier bijeen zijn. En ons die meeluisteren via de kerktelefoon of op een andere manier. Laten we samen de leiding van uw geest mogen ervaren. We willen vanmorgen samen dankzegging doen, Heere, heel in het bijzonder voor het feit dat u onze zuster Stijnie Post ook nabij bent geweest toen ze van de week behandeld moest worden aan de keelamandelen. Dan zijn we dankbaar dat u tot hiertoe alles wel hebt gemaakt en we willen ook bidden of u verder herstel geven wilt. En we bidden voor heel hun gezin. Wilt u hen in alle opzichten nabij zijn? Wilt u hen steunen en sterken in alles. We danken u voor wat u gaf en we bidden of u hen wilt blijven omringen met uw trouwe zorg. We willen vanmorgen in bijzonder voorbeden doen voor de man van onze meelevende zuster die in de afgelopen week is overleden. En ook de familieleden. Wilt u hen troosten? Wilt u hen ondersteunen? Wat is het toch diep ingrijpend, Heere, wanneer we geliefden moeten missen? En wat zal het ook van de week voor hen allen een moeilijke gang zijn als ze naar het graf zullen moeten gaan? Maar we bidden of u mee wilt gaan. En of uw woorden troost en licht mogen verspreiden in hun harten. We bidden voor allen in het midden van onze gemeente die verdriet hebben. Die al langer of korter geleden met verdriet in hun leven zijn geconfronteerd. Heere, troost ons, ondersteun ons. U weet hoe diep of het kan gaan, hoezeer of we ermee kunnen worstelen. Gedenk ons. We willen vanmorgen heel in het bijzonder ook voorbeden doen voor Wim en Mariet Nap. Mariet die gisteren weer opgenomen is in het ziekenhuis. Er zijn best hele grote zorg. Wilt u nabij zijn, Heere? Wilt u geven dat ook mag worden ervaren door hen, dat u bij hen bent, dat u hen troost en bemoedigt, uitzicht geeft ook. Want dat mogen we toch ook weten, wanneer we op u vertrouwen, dan krijgen we ook uitzicht, zelfs over de randen van de dood en het graf heen. Want bij u is toch leven, Heere. Bij u is toch eeuwig leven. Wilt u bijzonder nabij zijn. En Mariet en Wim en de kinderen ook gedenken. We dragen ze van hart aan u op. We bidden voor allen in het midden van ons die met ernstige ziekte zijn geconfronteerd. U weet wat dat voor ons betekent. Wat dat losmaakt in ons leven. Wilt u ons kracht geven. Als we behandelingen ontvangen, wil die zegenen, Heer. En zo komen we samen voor uw heilig aangezicht. We danken u voor uw zegen. We bidden om uw blijvende zegen. En we vragen ook, Heere, of u ons vergeven wilt. Wat in de afgelopen week weer niet is geweest naar uw wil. Wanneer we uw wet horen, worden we bepaald bij onze zonden. Wanneer we de samenvatting van de wet horen, dan beseffen we nog meer hoe dikwijls wij niet op onze plaats zijn. Maar wilt u onze zonde vergeven en ons aanzien in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoor ons en zegen ons om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 17, daar gaan we drie versen van zingen. Het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En het zevende vers, red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten. Dus 3, 4 en 7 van Psalm 17. het uitgangspunt is vanmorgen Lucas 5, vers 20 en vers 24. En die twee teksten lees ik nog eens. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: man, uw zonden zijn u vergeven. En vers 24, maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Wanneer we met elkaar deze geschiedenis hebben overdacht, willen we uit Psalm 86 het derde vers gaan zingen. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Gemeente, gisteren zag ik in een krant een foto van een heel groot tentenkamp. Duizenden tentjes stonden zij aan zij. En dat was op de oever van de rivier de Ganges in India. En waarom stonden die tentjes daar nou allemaal? Nou, de Hindoes die houden daar een feest. Ik ben de naam van dat feest vergeten. De naam was ook behoorlijk ingewikkeld. Maar die Hindoes die houden van 9 januari tot 16 februari daar een feest. En wat was nou het opmerkelijke? Wat trok mijn aandacht? Ze waren daar bij elkaar vanwege de vergeving van hun zonden. En wat wilden ze dan eigenlijk precies gaan doen? Wel, ze wilden dan in die rivier zich gaan wassen en met allerlei rituelen ging dat dan gepaard. En dan zouden ze daarna weer mogen weten, nou zijn onze zonden voor dit jaar weer vergeven. Dat is heel opmerkelijk. Dat dus ook die Hindoes daar in India bezig zijn met de vergeving van hun zonde. Dat ze er zelfs voor over hebben om daar een hele poos in tentjes op de oever van de Ganges voor te bivakeren, om dat feest te gaan meemaken. De vergeving van de zonde. Ook de Heere Jezus heeft over dat thema heel veel gesproken, heel veel onderwijs gegeven. En ook vanmorgen in die geschiedenis die wij met elkaar overdenken, komt dat thema heel nadrukkelijk naar voren. We hebben het gelezen. Man, uw zonden zijn u vergeven. Dat zegt de Heer Jezus tegen een verlamde. Iemand die graag van zijn verlamming genezen zou willen worden. Iemand die graag weer zou willen kunnen lopen. Maar Jezus zegt in de allereerste plaats: man, uw zonden zijn u vergeven. En als er dan commentaar komt van de fariseeën, de schriftgeleerden, waarom doet hij dat? Hij is toch een gewoon mens en alleen God kan zonden vergeven. Dan gaat de Heer er nog eens een keer weer opnieuw op in. Hij zegt: ik zal u laten zien door de genezing van deze man dat ik macht heb. Dat ik volmacht heb. Dat ik bevoegdheid heb om zonden op de aarde te vergeven. Jezus heeft heel veel gesproken en heel veel laten zien over het thema de vergeving van de zonde. Nou, en daar kunnen wij natuurlijk ook best het een en ander van leren. En ik wil vanmorgen met u en ook met jou bij deze geschiedenis en bij dit thema stilstaan. En ik heb als thema Jezus macht om zonden te vergeven. Jezus macht, volmacht om zonden te vergeven. Het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf. Zo begint onze pericoop, het gedeelte dat we gelezen hebben. Onderwijs gaf Jezus. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat in het Nieuwe Testament heel veel nadruk gelegd wordt op de leer, op het onderwijs dat Jezus gaf. De mensen waren veel meer geïnteresseerd in de wonderen, daarom kwamen ze ook. En vandaag de dag is dat eigenlijk ook niet zoveel anders. Als er ergens bijzondere dingen te beleven zijn, dan komen de mensen er in grote getalen op af. Dan willen we het wel beleven en meemaken. Maar Jezus heeft altijd nadruk gelegd op zijn onderwijs, op zijn leer. Hij heeft dat zelf ook gezegd met zoveel woorden. Daarom ben ik uitgegaan, opdat ik predik. Daarom ben ik van de Vader uitgegaan naar deze wereld, opdat ik verkondig, opdat ik de boodschap van God de Vader aan mensen ga bekendmaken. Bij Jezus lag de nadruk niet op wonderen, maar op de leer, op het onderwijs dat hij gaf. Het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat er fariseeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen in Galilea en in Judea en zelfs uit Jeruzalem waren gekomen. Dus de hoorders van de Here, dat waren specialisten in de uitleg van de wet en van de boeken van Mozes en van de profeten. Fariseeën en leraars van de wet, die waren gekomen naar het huis waar Jezus op dat moment dat onderwijs gaf. Dat huis, en dat is even tussen haakjes opgemerkt, dat huis dat stond in Capernaum. Het is waarschijnlijk het huis geweest waarin Jezus ook gewoond heeft. Want je leest bij Matthäus, je leest het dus niet bij Lucas, je leest bij Matthäus dat toen Jezus gedoopt was door Johannes in de woestijn, dat hij teruggegaan is naar Galilea. Dat hij niet is gaan wonen in Nazareth, waar hij vandaan kwam. Maar dat hij is gaan wonen in Capernaum. En in een huis. In een woonhuis. En daarom ligt het voor de hand dat de geschiedenis die we vanmorgen overdenken ook in dat huis heeft plaatsgevonden. Jezus die daar in dat huis mensen ontving, in dit geval veel fariseeën en leraars van de wet. En dat hij aan deze mensen het onderwijs gaf dat God de Vader aan hem had gegeven. Maar het is wel bijzonder. En daar zou ik eigenlijk vanmorgen toch even de vinger bij willen leggen. Het is wel bijzonder dat fariseeën en leraars van de wet uit alle dorpen van Galilea en Judea waren gekomen om het onderwijs van Jezus te ontvangen. Je moet die tekst nog eens lezen, er staat nog iets meer in. Er staat, ze zijn zelfs uit Jeruzalem gekomen. Dat is heel bijzonder. De schriftgeleerden en de leraars van de wet, de fariseeën, ze zijn zelfs uit Jeruzalem gekomen naar Capernaum om Jezus te horen. En wat is de afstand tussen Capernaum en Jeruzalem? Dat is ongeveer een kleine 200 kilometer, 170 kilometer denk ik zo'n beetje. En dan moet je wel door de woestijn lopen. Het is geen kleinigheid. Dus die fariseeën en die schriftgeleerden hebben het ervoor over gehad om uit Jeruzalem naar Capernaum te gaan, om Jezus onderwijs te ontvangen. En het geeft ook al aan dat in die dagen het gerucht van de Here al over het hele land verspreid was. Lucas 5, het is nog in de beginperiode van het werk van de Heer Jezus. Maar toen al was er zo'n gerucht door heel het land gegaan over wie Jezus was en wat hij deed en zei, dat zelfs de schriftgeleerden, de fariseeën, bereid waren om uit Jeruzalem naar Capernaum te gaan om hem te horen. Waarom is dat zo bijzonder? toen Jezus net geboren was, of net, hij was een kleine baby van een kleine anderhalf jaar. Toen waren er wijzen uit het oosten. En die wijzen uit het oosten die kwamen naar Jeruzalem. En die kwamen vertellen dat er een koning der Joden geboren was. Nou ja, we kennen de geschiedenis. Er is niemand van die fariseeën en er is niemand van die leraars van de wet toen mee op weg gegaan naar Bethlehem. Ze hebben gezegd, jullie moeten wel naar Bethlehem toe, maar ze zijn zelf niet mee op weg gegaan naar Bethlehem. Om die koning te zien. Maar toen Jezus dus begonnen was om zijn werk onder het volk te doen, hij was nog maar pas bezig. En ze komen zelfs uit Jeruzalem, helemaal naar Capernaum, om naar zijn onderwijs te horen. En dat is toch wel heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. Kennelijk is er toch wel de nieuwsgierigheid gewekt van deze mensen uit de religieuze kringen in Israël. Ze kwamen in grote getalen naar dat huis waar Jezus was. En waar gingen deze mensen nou om? Waarom kwamen ze nou? Nou, dat zal eigenlijk wel duidelijk zijn voor ons allemaal natuurlijk. Ze kwamen om hem te horen. En dan niet zozeer van, we willen graag horen wat hij namens God tot ons te zeggen heeft. Maar ze kwamen natuurlijk om te horen, om te kijken, om te meten, om te wegen. Is alles wat Jezus zegt wel in overeenstemming met wat wij vanuit de wet van Mozes altijd hebben geleerd? Ze kwamen, zo schreef een commentator, en ik vond het een hele mooie uitdrukking, ze kwamen met de meetlat en met het weegtoestel in de hand naar Jezus. Ze kwamen naar hem toe om te kijken van, is hij wel helemaal zuiver op de graad? En is dat wat hij zegt wel precies in overeenstemming met wat wij eigenlijk altijd hebben geleerd? Ze kwamen niet om de woorden van God te ontvangen die Jezus aan hen wilde doorgeven. Maar ze kwamen om te wegen en om te meten. En natuurlijk kwamen ze er al gauw achter dat deze Jezus een nieuwe leer bracht. Dat deze Jezus het evangelie van het koninkrijk bracht. Dat deze Jezus het over genade had. Over vergeving van zonden. Dat zal zo meteen nog wel blijken. Daar ging het over. En dat heeft hen bijzonder gestoken. Eigenlijk is het begin van het conflict tussen de schriftgeleerden, de fariseeën en de Heer Jezus al begonnen in Capernaum. Al begonnen toen hij net bezig was om daar zijn onderwijs te geven. Er staat in deze tekst, gemeente, lees maar mee, nog iets wonderlijks aan het einde van vers 17. Er was kracht van de Heere om te genezen. Als je daar eens even over nadenkt, dan zeg je, wat is dat toch een wonderlijke tekst. Want er was toch altijd kracht van de Heere. De Heere kon toch altijd genezen. Dat klopt. Je moet ook niet denken dat de Heere op een gegeven moment te weinig kracht had om te genezen. Nee, maar het lag wel anders. Soms kon de Heere zijn krachten niet doen. Soms was er zo'n barricade, zo'n blokkade van ongeloof, dat hij niet vele krachten kon doen. Je leest dat meerdere keren in het evangelie. Vanwege hun ongeloof kon hij niet de krachten doen die hij zou willen verrichten. Dat is een onvoorstelbare werkelijkheid geweest. Het ongeloof heeft kennelijk de kracht van de Heere in die tijd op sommige plekken ook bijzonder geblokkeerd. Maar op dat moment was in Capernaum de kracht van de Heere er nog om te genezen. Er was nog de ruimte om te genezen. Er was nog de ontvankelijkheid bij de mensen om te horen wat de Heere zei en om ook om de genezing van hem te ontvangen. Ik zeg nog. Want later is dat ook in Capernaum veranderd. In Capernaum is later ook de sfeer anders geworden. De stemming is omgeslagen. En later heeft ook Capernaum afstand genomen van de Heere Jezus. En daarom heeft Jezus ook die indringende woorden later gesproken. Gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt. U zult tot de hel toe neergestoten worden. Dat zijn nogal woorden. Dat zijn nogal zware woorden. Christus heeft dat gezegd. En blijkbaar hadden de mensen toen op grote schaal de Heere verworpen. Jezus leerde in dat woonhuis in Capernaum. En zijn publiek bestond voor het grootste gedeelte uit fariseeën en leraars van de wet. En terwijl hij daar aan het preken is, je kunt het wel een beetje voor je krijgen, komen er vier mannen die een bedje dragen waarop een verlamde man ligt. Het zijn vier vrienden die hun verlamde vriend naar Jezus willen brengen. En ze komen bij het huis, maar ze zien het huis puilt uit. Ze kunnen niet gewoon door de deur, want alles staat vol, Jezus staat in het midden, maar ze kunnen nooit bij de Heere Jezus komen als ze gewoon de deuringang willen nemen. En dan besluiten ze om dan maar via het dak te gaan. En als ze op het dak zijn, dan halen ze een aantal tegels weg. En wanneer dat gebeurd is, dan laten ze aan touwen dat bedje met de verlamde, laten ze zakken. Tot voor de voeten van Jezus. Een hele wonderlijke gebeurtenis. Wat zullen die mensen daar in het woonhuis ook opgekeken hebben? Ineens gaat dat dak open. Wat gebeurt er? En dan komt er zo'n bedje naar beneden. Maar gemeente, deze mensen, deze vier vrienden en deze verlamden, die komen natuurlijk met een stuk verwachting. Die mensen die komen, ja, er staat hier in dit gedeelte, die komen met geloof naar de Heer Jezus. En wat is hun geloof? Nou, ze geloven dat Jezus degene is die van de verlamming kan genezen en ook wil genezen. Ze verwachten alles van Jezus. Ze hebben een hoge verwachting van de Heere Jezus. Alle vijf, de vier vrienden en de man op dat bedje. Ze hebben allemaal een hoge verwachting van de Heere Jezus. En daarom willen ze zelfs deze weg gaan, dwars door het dak, om maar bij hem te kunnen komen. Als je daar eens even bij stilstaat, dan zeg je, wat blijkt daar nou uit dat deze vier vrienden, dat deze verlamde zoveel moeite deed om bij Jezus te komen? Daaruit blijkt, en ik heb het net al even aangegeven, in de allereerste plaats hun geloof. Daaruit blijkt hun verwachting. Daaruit blijkt dat ze weten, we moeten het van hem hebben, alleen van de Heere. Niet van wie dan ook, van de Heere alleen. Geloof. Maar er blijkt ook iets anders uit. Er blijkt ook uit dat ze doorzettingsvermogen hebben. Dat ze zich niet zomaar laten afschrikken door dat huis dat helemaal vol is. Ze zouden ook tegen elkaar hebben kunnen gezegd, nou, het komt vandaag echt niet uit, hè. We komen er niet doorheen. Laten we maar weer naar huis gaan en laten we het morgen of overmorgen maar eens weer proberen. Nee, wanneer de deur, om zo te zeggen, geblokkeerd is door de mensen, dan laten ze zich niet uit het veld slaan, maar ze gaan het dak op. Ze hebben doorzettingsvermogen, deze vier vrienden. En wat je ook uit deze geschiedenis tot hiertoe kunt gaan opmerken, dat is dat ze vindingrijk zijn. Als ze niet door de deuren kunnen, dan maar door het dak. Dus er blijkt geloof uit hun houding, er blijkt doorzettingsvermogen uit hun houding, en er blijkt ook een stuk vindingrijkheid uit hun houding. Toen ik deze geschiedenis overdacht, toen kwam bij mij het volgende naar boven. Wat kunnen we hier veel van leren? Van deze houding, van deze vier mannen, van deze vijf mannen. Wat kunnen we er veel van leren van de vrienden die hun verlamde vriend neerlaten voor Jezus? Wat kunnen we dan van leren? Nou, bijvoorbeeld als ouders dat we door moeten zetten om onze kinderen bij Jezus te brengen. Dat we niet, om zo te zeggen, ons zomaar uit het veld moeten laten slaan. Dat we niet, ook wanneer onze kinderen zeggen, ik heb daar niet zoveel mee, ik wil niet, dat we dan zeggen, nou ja, dan maar niet. Nee, dat we doorzetten. Dat we werkelijk beseffen, er is maar één ding belangrijk. En dat is dat onze kinderen bij Christus komen. Dat ze hem leren kennen. Dat ze door hem worden genezen van hun geestelijke kwaal. En dat we doorzetten. En je kunt van deze vrienden leren dat we dan ook vindingrijk moeten zijn. Soms dan merk je van, ja, ik kan zo moeilijk op deze manier mijn kinderen bereiken. Dan moet je vindingrijk zijn, dan moet je proberen om het op een andere manier te doen. Maar het doel moet zijn, ze moeten bij Jezus worden gebracht. Ze moeten voor zijn voeten komen. Dat is wat je vanmorgen uit die geschiedenis kunt leren. Als ouders die geroepen zijn om je kinderen op te voeden. We moeten wat meer hebben van die vier vrienden uit deze geschiedenis, denk ik. Maar toen ik deze geschiedenis overdacht, toen kwam er ook bij mij naar boven van, eigenlijk zouden we als gemeenteleden allemaal iets moeten hebben van die vier vrienden. Ik spreek geen nieuwe dingen als ik zeg dat we ook als christenen vandaag in een wereld leven van ongehoorzaamheid. En dat de meeste mensen de Heere niet kennen en niet willen kennen. En dan kun je daarbij neerleggen, je kunt je denken, ach, ieder moet maar voor zich. Maar ik denk dat het belangrijker is dat we de houding krijgen van die vier vrienden die hun verlamde vriend voor Jezus laten zakken. Dat je bewogen bent met je medemens die de Heere niet vreest. En dat je zegt van, ja, maar die mensen moeten ook gered worden. Die mensen moeten ook de Heere leren kennen. En hoe moet dat? Ik kan dat niet doen. Maar ik mag wel hen proberen te leiden naar de Heere. Dat je vindingrijk wordt. Dat je vasthoudend wordt. Dat je er ernst mee maakt. Gewoon ook op je werk. Gewoon ook in je dagelijkse leven. Als je mogelijkheden hebt om toch een goed woord van de Heere te spreken. We zouden ook als gemeenteleden misschien wel eens wat meer moeten hebben van die vier vrienden. Die hun verlamde vriend bij Jezus brengt. Zo komt die verlamde man voor Jezus terecht. En wat zijn dan de eerste woorden die Jezus spreekt? Sta op, neem uw bed op en wandel. Nee, dat zijn de tweede woorden die hij spreekt. Dat is pas in tweede instantie wat Jezus zegt. Maar de eerste woorden die Jezus tegen deze man spreekt is, man, uw zonden zijn u vergeven. Zou die daarop hebben zitten wachten? Ik denk het niet. Ik denk dat hij zat te wachten op genezing. Ik wil weer kunnen lopen. Maar de Heer Jezus zegt, man, uw zonden zijn u vergeven. Ik las in een commentaar een prachtige omschrijving. De Heere gaf deze man wat hij niet vroeg. Maar de Heere gaf deze man wat wel het belangrijkste voor hem was. De vergeving van zijn zonden. Deze man wilde een lichamelijke gezondheid, maar Jezus gaf hem een geestelijke gezondheid. Prachtig omschreven. Man, uw zonden zijn u vergeven. Jezus stelt dat thema hier aan de orde. Jezus laat zien, dat is het meest belangrijke waar het om gaat. De vergeving van de zonde. Daar kunnen wij het een en ander van leren. En wat kunnen wij ervan leren? Dat de vergeving van de zonde inderdaad ook het meest belangrijke is voor ons leven. En waarom is dat? Nou, als je daar even over nadenkt, dan ligt dat heel erg voor de hand. Het is niet zo moeilijk om die vraag te beantwoorden. De vergeving van de zonde is het meest belangrijke. Waarom? Omdat wij in wezen ook tegenover de Here staan, tegenover God onze Schepper staan. En we staan niet alleen tegenover onze Schepper, we zijn ook op weg naar onze Schepper. We gaan straks oog in oog staan met onze Schepper. Als we sterven, is het God ontmoet. En als we oog in oog komen te staan met onze Schepper, dan zal er vergeving van zonde moeten zijn, want in onszelf kunnen we voor hem niet bestaan. En daarom is de vergeving van zonde ook zo geweldig belangrijk. Het meest belangrijke voor een mensenleven. Ik denk, gemeente, dat er drie misvattingen kunnen zijn over de vergeving van de zonde. Die ook nog wel eens tegenkomt. De eerste misvatting die er leeft over de vergeving van de zonde, die is: ik heb eigenlijk geen vergeving nodig. Ach ja, ik ben niet een mens die helemaal volmaakt is, ik heb wel wat fouten en zo, maar kijk eens naar die criminelen in deze wereld en naar die anderen die het allemaal zo slecht doen, die zo ongehoorzaam zijn. Daarbij vergeleken valt het met mij nog wel een beetje mee. Ik heb wel foutjes, maar om nou te zeggen dat ik werkelijk waar alleen maar van vergeving kan leven. Nou, nee. In de Rooms-Katholieke traditie zegt men dat ook. Hè? Men zegt in de Rooms-Katholieke traditie: de mens is ziek en moet genezen worden. Hè? En dat betekent ja, dat je niet volledig op genade bent aangewezen, maar voor een deel. Maar de Bijbel zegt, het is veel erger. Je bent niet ziek, maar je bent dood. Je bent dood in zonden en misdaden. En er is maar één weg waarlangs je kunt bestaan voor God. En dat is dat je genade ontvangt. Dat je vergeving ontvangt van je zonde. Je hebt het nodig, meer dan wat dan ook. Veel mensen vergelijken zich met andere mensen en vinden dat ze dan geen vergeving nodig hebben, of althans maar heel weinig. Een tweede misvatting leeft wat meer binnen de kring van de kerk, en dat men zegt van ja, maar we zijn toch gedoopte mensen en we hebben toen al vergeving van onze zonde gekregen en ach, we zijn meelevende mensen, dus dan komen ze eigenlijk een beetje op hetzelfde spoor van de Joden van die dagen, die ook door vroom te zijn en dingen te doen, dachten dat ze via treetjes konden opklimmen naar God. Maar hoe zegenrijk het ook is dat ik een kind van het verbond ben en dat Gods verbondsbeloften mij zijn gegeven, ik ben wel een Adams kind in mijzelf. En ik heb vergeving van mijn zonden nodig. En dat moet ik ook leren inzien. Er is maar één weg. En dat is genade alleen. Uit handen van Jezus, de Zoon van God. En dat is wat we ook in deze geschiedenis kunnen leren. Hoe belangrijk het is om de vergeving van de zonde ook echt, om zo te zeggen, te ontvangen. En om die te ontvangen waar die te ontvangen is. Aan Jezus voet. Dus niet om zo te zeggen, maar een conclusie trekken. We geloven wel in Jezus en daarom zal het allemaal wel goed komen. Nee, zelf komen aan de voeten van de Heere Jezus. En daar wordt het heil ontvangen. Daar wordt het ons verkondigd. Man, vrouw, jongen, meisje, vul je naam maar in. je zonden zijn je vergeven. Daar is de vergeving van de zonde. Aan Jezus voeten. Genade alleen. Nou kennen we elkaar wel een beetje, gemeente, en nou weet ik ook dat er heel wat broeders en zusters in ons midden zijn die zeggen, wat zou ik dat nou graag persoonlijk ook eens een keer uit de mond van de Heer Jezus willen horen, dat mijn zonden vergeven zijn. Wat kunnen we daar soms mee worstelen? We zoeken oprecht de Heer, ja. Maar toch is het voor ons altijd nog weer zo'n grote vraag. Zou de Heer ook mijn zonden willen vergeven? En als anderen soms dan zeggen, ik weet dat de Heer mijn zonde vergeven heeft, dan worden we eigenlijk een beetje heilig jaloers. En zouden we zeggen, dan zeggen we, wat zouden we dat ook graag voor ons persoonlijk willen zeggen? Hoe kom ik zover? Hoe weet ik dat de Heer ook mijn zonden heeft vergeven? Nou, dan moet je luisteren. Dan moet je horen. Dan moet je niet kijken. Dan moet je niet naar jezelf. Naar het belofte woord van de Heer Jezus. Die tegen ieder die aan zijn voeten komt het zegt. Mens, jonge meisje, man, vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. En naar de mate waarin ik de stem van de Heer Jezus mag horen en geloven, naar die mate zal ook de zekerheid over de vergeving van mijn zonde er in mijn leven komen of gaan groeien. Niet kijken, maar horen. Vergeving van zonde. Nou, die fariseeën, die schriftgeleerde gemeente daar in dat huis, die hadden daar op dat moment een enorm probleem. Want die dachten bij zichzelf, en ze smoesden ook dat onder elkaar, die dachten zo bij zichzelf, wat gebeurt hier? Jezus van Nazareth, we kennen hem, een gewoon mens als wij. Hij vergeeft mensen hun zonden. Maar dat kan toch niet, dat is alleen maar het werk van God. Wat een godslastering. En ze waren echt tot in het diepste van hun hart beledigd. Dit kan toch niet. Dit is heiligschennis. Een mens die doet wat alleen God toekomt. Maar Jezus doorziet hun gedachten. Hij proeft hun overwegingen. En hij komt tot de vraag, wat is gemakkelijker? Om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar zegt hij dan, opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zeg ik tegen die verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Jezus gaat toch die verlamde man genezen. Hij zet hem toch op zijn voeten. En waarom doet de Heere dat? Om te laten zien dat hij macht heeft. Niet alleen maar om mensen te genezen van hun lichamelijke kwaal. Maar hij laat door dat wonder zien dat hij van God gekomen is. Hij laat zien dat hij de Zoon van God is. Want een gewoon mens kan toch geen wonderen doen? En omdat ik dan de Zoon van God ben en dat op die manier laat zien, zegt Jezus, wil ik jullie er ook bij bepalen dat ik macht heb om zonden op de aarde te vergeven. Niet alleen, ik kan het, maar macht wil ook zeggen bevoegdheid, volmacht. Ik mag het doen. God de Vader heeft mij de macht gegeven dat ik zonden mag vergeven en kan vergeven. Dus Jezus legitimeert hier zichzelf. Die fariseeën, die schriftgeleerden, die zeggen, dit is godslastering, dit kan niet, dit kan echt niet. Maar Jezus legitimeert zichzelf en zegt, daarom ben ik nou gekomen, om de mensen hun zonden te vergeven. En dat ik het mag doen, dat laat ik zien door het feit dat ik wonderen kan verrichten. Jezus heeft macht om zonden te vergeven. Hij heeft laten zien dat dat het meest belangrijke is voor ons leven. Dat is ook het meest belangrijke voor jouw leven. jongeren. Dat is ook het meest belangrijke voor uw leven, ouderen. Dat is het meest belangrijke voor het leven van ons allemaal. En er is maar één die macht heeft om de zonde te vergeven. En dat is Jezus. Maar vanmorgen mogen we ook tegen elkaar zeggen, hij heeft niet alleen de macht, maar heeft ook de wil. Hij heeft ook de wil om de zonde te vergeven. Hoe groot onze zonden ook zijn, hoe talrijk ze ook mogen wezen. Hij is bereid om ze alle te vergeven. Zeg nooit, met mij is het te ver heen. Ik ben te ver afgedwaald. Mens, uw zonden zijn u vergeven als je ze bij hem brengt. De Heere Jezus, hij heeft macht. Hij heeft wil om onze zonden te vergeven. De grootste rijkdom die er te ontvangen is. De vergeving van de zonde wil hij aan ons schenken. Dat is de blijde boodschap. Dat is het evangelie dat ook vanmorgen uit deze geschiedenis weer tot ons komt. En dan zou ik vanmorgen willen zeggen, ken je de rijkdom al van de vergeving van de zonde? Kent u die rijkdom? En jij, ken jij de rijkdom al van de vergeving van de zonde? Die rijkdom is te zoeken en te vinden bij de Heere Jezus. Amen. Laten we samen danken en bidden. Toen u tegen die verlamde man zei, man, uw zonden zijn u vergeven. Toen was dat een wonderlijke boodschap voor die man. Maar toen heeft u wel laten zien dat dat de grootste rijkdom voor een mens is. Dat u hem of haar zijn of haar zonde vergeeft. Het thema van de vergeving van de zonde, u heeft het in deze geschiedenis duidelijk aan de orde gesteld. En wilt u geven, Heere, dat het ook voor ons een thema mag zijn waar we mee bezig zijn in ons leven, ook als jonge mens. We hebben vergeving nodig. Het is zelfs zo dat als we die vergeving niet ontvangen, dat we geen toekomst hebben. Maar heren, we hebben vanmorgen toch ook mogen horen dat u het bent die niet alleen de macht hebt om de zonde te vergeven, maar ook de wil. En dat bij u alles te ontvangen is wat we nodig hebben. Geen zondaar te vuil, of bij u is vergeven. Geen zondaar die te lang buiten u geleefd heeft, of er is terugkeer mogelijk. Heren, dat dat ons ook mag bemoedigen. En dat dat ons ook werkelijk aan uw voeten mag brengen om alles van u te verwachten. Voor nu en ook voor de eeuwigheid. Heren, we danken u dat we vanmorgen zo in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. U heeft ons weer een ongestoorde dienst gegeven. We verlangen ernaar om ook vanmiddag opnieuw samen te komen en dan opnieuw uw woorden te horen, uw woord te openen, het leerboek van de kerk te openen en het onderwijs te ontvangen dat we zo nodig hebben. Heren, wees ook vanmiddag in ons midden. Wilt u ons kwijtschelden wat vanmorgen bij ons was en niet voor u kan bestaan? En blijf ons aanzien in de genade van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Amen. De collecte is er nu en we mogen onze gave geven voor de dienst van de Heere, diaconie, emeriticas en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan is de slotzang van morgen uit Psalm 32, vers 1 en vers 6. En ook dat gaat over de rijkdom van de vergeving van de zonde. ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.